Nou, wij gaan verder met de Efezebrief. Negende keer alweer. Nog steeds in hoofdstuk 3, dus we lopen ongeveer 3 op 1. 3 studies op 1 hoofdstuk. En ik geloof dat toen ik de Galaten brief besprak, was dat ongeveer 2 op 1. Maar dit zijn toch wat, hoe zeg je dat, compactere versen, waar je toch soms elk woord even over, even op in moet zoomen, om het zo te zeggen. Ik heb het jullie weer makkelijk gemaakt en we nemen even de versen door van de vorige keer. Dat is altijd handig, maar ja, we zijn de vorige keer in Efeze 3 vers, volgens mij is vers 18, waar we aanlanden straks. We waren gebleven en dat is midden in een gebed van Paulus. In vers 14 begint dat gebed. We hebben vorige keer besproken vanaf vers 8. Dus daar komen we op. Maar we zijn dus eigenlijk midden in dat gebed van Paulus gestopt. Dus een reden te meer om dat er nog even bij te pakken en even goed door te lezen in ieder geval. Dit hoofdstuk, Efeze 3, laat ik dat nog even bij vermelden. We zijn ooit begonnen in 3 vers 1, maar dit hoofdstuk Efeze 3 is een soort tussenvoeging, een parenthese. En ik zal het nog wel een keer laten zien als we in 4 vers 1 komen. Want je zou van 3 vers 2, nee 3 vers 1, als je dat in 3 vers 1, dan lees ik even uit de Statenvertaling, daar zegt Paulus: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En als je dan in 4 vers 1 verder leest: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heer, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Dus dat leest eigenlijk zo door als. Maar daartussen heb je dus Efeze 3 en dat is een tussenzin, een tussenvoegsel, een onderbreking in Paulus' betoog. En dat is niet voor niks. In stijl demonstreert Paulus daarmee ook wat zijn bediening was. Namelijk de pauze, de onderbreking in Gods handelen met Israël, of de onderbreking tussen de eerste en tweede komst, zou je kunnen zeggen. Nou, dit is dus alweer Efeze 3 vers 8, waar we vorige keer begonnen zijn. En dat is ergens in het hoofdstuk natuurlijk. Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven om aan de natie te evangeliseren de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. En allen te verlichten wat het beheer is van het geheim, dat vanaf de aionen verhuld is in God, de schepper van het al. Opdat nu bekendgemaakt zal worden aan de overheden en de autoriteiten in de hemelen, door de Ecclesia, de veelzijdige wijsheid van God. In overeenstemming met het voornemen, het plan van de aionen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang in overtuiging hebben, door zijn geloof. Daarom verzoek ik jullie niet moedeloos te worden in mijn verdrukkingen ten behoeve van jullie. Want die zijn jullie heerlijkheid. En dan vangt dat gebed dus aan van Paulus. Ter wille van dit buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit wie ieder vaderschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij aan jullie geeft, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in macht krachtig gemaakt te worden door zijn geest, tot in de innerlijke, inwendige mens. Tot zover. En dan zijn we dus inderdaad aangeland in 3 vers 17. En schakel ik over naar de interlineair. Is dit allemaal groot genoeg voor jullie? Of, want ik kan het nog wat oplussen als dat nodig is. Ja.
Dan zit je heel dichtbij.
Kijk. Maar dan wordt het weer.
Ja,
kun jij het even leuk?
Niks toch?
Helemaal niet op.
Dus hier gaat het gebed van Paulus verder en dan zegt hij: en dat Christus, letterlijk de Christus. De Christus. Door het geloof in jullie harten woont. En de Christus, dat is de titel, de benaming van het hoofd van het lichaam. En soms is de Christus gewoon de term waarmee Paulus het geheel aanduidt. Zowel hoofd als lichaam. En dat de Christus door het geloof in jullie harten woont. Ja, Paulus had in het voorgaande gebeden opdat hij jullie zal geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met macht krachtig gemaakt worden door zijn geest in de innerlijke, in de inwendige mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Het besef wie hij is, dat zou in ons hart leven. Maar hier zit natuurlijk ook bij, en daarom zei ik dat van de Christus, het besef wie wij zijn in hem. Daar gaat het om. Dat de Christus door het geloof in jullie harten woont. In jullie, die geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Wij zijn geworteld en gefundeerd in de liefde, maar dat is natuurlijk zijn liefde. Zijn liefde voor ons, maar ook zijn liefde voor heel de schepping. En die woorden, geworteld en gefundeerd, die gebruikt Paulus wel vaker. Jullie weten allemaal wat een wortel is natuurlijk. Een wortel van een plant of een boom of wat dan ook. Die zorgt voor twee dingen. Voedsel en vastigheid. En daarom gebruikt Paulus dat soort termen. Het is toch altijd goed om even over na te denken. Hoezo geworteld? Wat is dat geworteld? Wanneer je geworteld bent, dan sta je vast. En dat is ook waar, in de liefde, in zijn liefde. En dat is ook waaraan je je voeding, je kracht, je energie onttrekt. Dus dat is wat geworteld is. En het mooie van een wortel is ook nog, is eigenlijk wat je niet ziet van de plant of de boom. Het is verborgen. En dat is ook wat God, het gaat over de innerlijke mens, de inwendige mens, dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Nou, dat zie je niet. Maar het is er wel degelijk, zoals die wortel die je ook niet ziet er wel degelijk is. En die geeft voedsel en vastigheid. En ook gefundeerd, dat heeft natuurlijk ook weer met vastigheid te maken. Met een fundament, waar bouw je op? Paulus zegt in 1 Korinthe 3 is het geloof, ja 3. Het fundament heb ik gelegd en dat fundament is Christus. Nou, dat Christus, de Christus door het geloof in jullie harten woont, in jullie die geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Ja, ik ga dit woord geworteld, ik zou elk woord wel op kunnen zoeken en laten zien waar het nog meer voorkomt. Maar geworteld komt in ieder geval Colossense 2 kom je dat nog een keer tegen. Waar Paulus iets soortgelijk zegt. Dat gefundeerd is wel een mooi, want die wil ik wel even opzoeken. Want het gaat hier over dat Christus door het geloof in jullie harten woont, in jullie die geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Nou, daar, als ik dan naar dat woord even doorklik waar het nog meer voorkomt, dan zie je hoe het vertaald is in de MBG, gegrond, grondvesten, dat heeft natuurlijk dat is allemaal een beetje hetzelfde. Heeft met funderen te maken, met vastigheid. Nou, dat komt een vijftal keren voor. En dan pik ik er eentje uit en dat is Colossense. Die Colossense brief en de Efezebrief hebben heel veel parallellen. Die brieven kun je, dat heb ik ook al een aantal keren gedaan natuurlijk, die kun je elke keer naast elkaar leggen. Paulus zegt daar soortgelijke dingen. Alleen dan vaak met net wat andere woorden. Maar hier zegt hij bijvoorbeeld in Colossense 1, aangezien jullie zeker bestendig en gefundeerd, ja doorgaan staat er dan in deze vertaling, maar het is blijven, het heeft met blijven te maken. Aangezien, de MBG heeft het volgens mij ook zo vertaald in de Statenvertaling, indien gij maar blijft. Dus aangezien jullie zeker, bestendig en gefundeerd blijven in het geloof. Dus bestendig, dat is ook weer, dan zit er continuïteit in zou je zeggen. Maar het heeft ook weer met staan, stand, bestendig, heeft ook weer met staan te maken en gefundeerd. Aangezien jullie zeker bestendig en gefundeerd blijven in het geloof. En niet afgebracht worden van de hoop van het evangelie. Van de hoop van het goede bericht. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat jullie horen en dat geproclameerd wordt in de hele schepping onder de hemel waarvan ik Paulus een bediende werd. Bekende woorden, ook als je de als we Efeze 3 hebben besproken, waar Paulus zegt dat hij dat hem een beheer was toebetrouwd en zo. En, nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar Paulus heeft het hier over dat aangezien jullie zeker bestendig en gefundeerd blijven in het geloof. En niet afgebracht worden van de hoop van het evangelie. En die hoop van het evangelie, daar had hij het over in een paar versen eerder, want daar refereert hij aan. En hij zegt dat God door, dit vers kennen jullie natuurlijk allemaal, maar dat God door hem alles, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is, tot hem wederzijds gaat verzoenen. In ieder geval verzoenen, dat wederzijds heb ik ook wel eens over gezegd. Wanneer hij door hem vrede maakt door het bloed van het kruis. Dus dat is wat God gaat doen. Wat God doet, hij verzoent het al met zich. Hij verzoent het al met zich. En wij, ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden, in de denkwijze door de boosaardige werken verzoent hij nu. Dus wij zijn al verzoend, wij zijn al, wij leven al in vrede met God. Maar dat is straks een deel van heel de schepping. Maar als Paulus het heeft over gefundeerd, dat klik ik even snel naar Efeze 3 weer, dat Christus door het geloof in jullie hart woont, in jullie geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Nou, dan spreekt dat van Gods liefde. Daarin zijn wij gefundeerd. Die liefde, dat is de hoop, de verwachting van het evangelie. Namelijk dat God deze wereld zo lief heeft, dat hij deze hele schepping met zich gaat verzoenen. Dat is zijn liefde en daar zijn wij geworteld en gefundeerd in. Het gaat niet over onze liefde of zo, over onze liefde tot hem of over onze liefde tot elkaar. Die komt daar hooguit uit voort. Maar ja, die liefde van ons die is niet zo bestendig en gefundeerd, om het zo te zeggen. Dat gaat nogal, daar zou ik mijn vertrouwen niet op stellen, laat ik het zo zeggen. Maar zijn liefde, dat zegt Colossense ook, hè, dat Colossense 1 vers 20 spreekt over het bloed van het kruis, hè, dat hij door hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis. Deze wereld kruisigde zijn zoon, maar door die daad, God heeft hem opgewekt en juist door die daad gaat God aan deze wereld het leven geven en heel deze schepping met zich verzoenen. Door die absolute misdaad, hè, de letterlijke zin van het woord, was de grootste misdaad die ooit gepleegd is, namelijk dat ze zijn zoon vermoord hebben, maar juist door die daad gaat hij deze hele schepping met zich verzoenen. Nou, dat is zijn liefde. En daar zouden wij gefundeerd, geworteld en gefundeerd in zijn. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Jullie die geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Opdat jullie uitermate sterk zullen zijn, samen met al de heiligen, te grijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Nou, eerst even, dit zijn echt versen, dan moet je echt woord voor woord bekijken wat staat hier nu precies en wat bedoelt Paulus nu eigenlijk. Omdat jullie uitermate sterk zullen zijn, dit heeft inderdaad met sterk zijn te maken, dat zie je in de letterlijke weergave. NBG heeft dat jullie in staat zullen zijn. De Statenvertaling heeft ook zoiets, meen ik, opdat gij ten volle konden begrijpen. Maar daar heeft het in ieder geval mee te maken. Dat jullie uitermate sterk zullen zijn, samen met alle heiligen, kom ik zo op terug, te grijpen. Dus wij zouden iets grijpen, maar dat gaat natuurlijk ook over begrijpen. De Statenvertaling zegt ook begrijpen, maar de NBG zegt geloof ik vatten. Ja, opdat jullie samen, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Maar dat spreekt natuurlijk van bevatten. Hè, dat je het grijpt. Of begrijpt. Wij zouden dus iets begrijpen of bevatten. Wat Paulus eigenlijk doet, hè, elders noemt hij dat wat Paulus bidt hier, dat wij gaan begrijpen wat we werkelijk hebben ontvangen, onze zegening. Elders zegt hij dat wij besef zullen krijgen, dat we ons werkelijk zullen realiseren wat hij ons geeft en wie wij zijn in hem. En wij zouden in staat zijn te vatten, laat ik dan maar even, of uitermate sterk zijn, te begrijpen, samen met al de heiligen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Maar wij zouden dat begrijpen samen met al de heiligen. Maar dat is dus met elkaar. Want wij zouden gezamenlijk begrijpen of bevatten wat onze hoop is, wat ons lotsdeel is, hè, waar Paulus het eerder over had. Wat hebben wij ontvangen? Want kijk, wat ik heb ontvangen en wat jullie hebben, wat ik heb ontvangen, dat hebben jullie ook ontvangen. Wat jullie hebben ontvangen, dat heb ik ook ontvangen. Want we hebben dat met elkaar ontvangen. Het is ons lotsdeel in Christus. En wat wij hebben ontvangen, ja, daar hebben we het voor de vorige keer of die keer daarvoor over gehad. Hè. We zijn samen lotbezitters met Christus, samen lichaam en samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dus alles wat aan hem beloofd is, daar delen wij in als zijnde, we zijn zijn lichaam. Dus wij delen daarin, we delen in zijn positie. Dus vandaar dat we samen met al de heiligen in staat zouden zijn te vatten, dat is Paulus' gebed, besef of bevatten of begrijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. En Paulus noemt dan vier dimensies, hè, breedte, lengte, diepte en hoogte. Paulus noemt vier dimensies van de Christus eigenlijk. Want, kijk als ik doorlees, opdat jullie uitermate sterk zullen zijn samen met alle heiligen te grijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is en de liefde van Christus te kennen die de kennis overstijgt. Nou, het staat er en te kennen bovendien de overstijgende van de kennis, van de liefde van de Christus. Maar dat die breedte, het is een beetje die breedte, diepte, lengte en hoogte, ook dat spreekt van de Christus. Dat, ik heb dat in PowerPoint gezet. Er staat maar één keer de Christus, maar Paulus die schuift er een zin tussen. Hij zegt opdat jullie uitermate sterk zullen zijn, of in staat zullen zijn te vatten, samen met alle heiligen, te grijpen, te bevatten wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is van de Christus. Zo staat het er niet, maar ik heb dit dan even erbij tussen gevoegd, zodat het duidelijk is. En die volgende zin, die dus, en bovendien te kennen het overstijgende van de kennis, de liefde van de Christus. Maar hij noemt maar één keer de Christus, maar het spreekt natuurlijk twee keer van de Christus. Ben ik nog te volgen of...
We nemen maar aan dat je gelijk hebt.
Nou, dat moet je nooit doen, maar je moet het voor jezelf... Want waar slaat anders die breedte, lengte, diepte en hoogte op? Ja. Anders zegt hij gewoon ja, wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. Ja, maar waarvan dan? Ja, van de Christus. En bovendien, dat is dan de tussenzin, en bovendien te kennen het overstijgende van de kennis van de liefde van de Christus. Dat... Of bijvoorbeeld, het is een beetje hoe je het vertaalt natuurlijk, hè? Want dit is de interlineair. Te kennen bovendien het overstijgende van de kennis, liefde van de Christus. Zo staat het er letterlijk. Te kennen bovendien het overstijgende van de kennis, namelijk, dat, of een dubbele punt, de liefde van de Christus. Of namelijk de liefde van de Christus. Maar de Christus staat er één keer, maar... Dit is een tussenzin, die Paulus zegt. En bovendien, ik wil het nog even aan toevoegen, zegt hij. Te kennen het overstijgende van de kennis, de liefde van de Christus. Maar die breedte, lengte, hoogte en diepte, ja, ook dat spreekt van de Christus. Nou ja, het staat straks allemaal op video en de PowerPoint staat ook op mijn website. En als je het niet mee eens bent en andere gedachten erover hebt, dan hoor ik het wel. Maar, kijk, bij... Die breedte, lengte, hoogte en diepte van de Christus. Dat, ja, dat spreekt van alle dimensies van... Het blijft natuurlijk een beetje abstract, hè, want we hebben het over verborgen dingen. Maar dat spreekt van de dimensies van de Christus. En wij kunnen zijn wijsheid, zijn liefde, zijn grootheid, kunnen wij niet omvatten. Wij kunnen niet, dat is met God zo, dat is met de Christus zo. Wij kunnen niet zeggen van, we pakken dat en we hebben dat en we zien dat helemaal. We omvatten dat. Daar is het veel te groot voor. Maar wat... Wij kunnen het wel vatten of grijpen. En wat Paulus in het volgende vers zegt, is dat we ermee gevuld of vervuld zelfs tot volheid van kunnen worden gebracht. Even een heel simpel voorbeeld, tenminste simpel, om het wat concreter te maken. Als de oceaan de Gods wijsheid is en Gods grootheid en Gods liefde, dan kunnen wij die oceaan niet omvatten. Maar wij zijn... Dat is natuurlijk wel een Bijbels beeld. Wij zijn aardevaten. Wij kunnen wel gevuld worden uit die oceaan. Met tot volheid worden gebracht zelfs. Hè. Dat we helemaal vervuld worden met zijn liefde. Met zijn met kennis van hem. Maar er kan bij ons niet meer in dan dat er in dit aardevat kan. Dat is het eigenlijk. Maar die breedte, lengte, diepte en hoogte. Ja, die is veel groter dan wat wij kunnen bevatten. Opdat jullie uitermate sterk zullen zijn of in staat zullen zijn te vatten samen met alle heiligen, te grijpen, te bevatten wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is van de Christus. En bovendien te kennen het overstijgende van de kennis, namelijk de liefde van de Christus. Dat is ook zoiets, hè? Wij kunnen, ja, je moet goed lezen wat hij zegt, wij kunnen iets kennen wat kennis overstijgt. Dat staat er. Dus wat wij kennen en wat wij weten en wat wij beseffen is nooit het geheel. Wij kunnen daarmee gevuld worden, vervuld zelfs, maar het overstijgt eigenlijk ons kennen nog. Dat is wat er staat. En bovendien te kennen het overstijgende van de kennis. De liefde van de Christus. Dus de liefde van de Christus is groter dan de kennis die wij ervan kunnen hebben. Nou, dat is een mooi vooruitzicht toch ook. Er is altijd meer. Het is altijd mooier dan wij kunnen denken, begrijpen, beseffen. Ja, het is ook logisch, hè, als je erover nadenkt hoe groot God is en wat hij gemaakt heeft van het kleinste detail in de schepping, noem maar wat, het DNA van een mens of voor mij part van een fruitvlieg, tot de grote wereldzeeën en de hemelen en alle zichtbare en onzichtbare machten. Dan kunnen wij ons, zoals God dat ook tegen Job zegt, van ja, was jij erbij toen ik die zeeën maakte en... Enzovoort. Allemaal dingen die wij... Ja, dat kunnen wij niet vatten. We kunnen er hooguit iets van bevatten. Maar we kunnen het niet helemaal vatten. Nou, zoiets dus staat hier ook. Opdat jullie uitermate sterk zullen zijn. Samen met alle heiligen. Te grijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. Ja, over die breedte, lengte, diepte en hoogte. Daar heb ik ook nog wel... Dat kun je natuurlijk ook nog wat verder uitwerken. Een breedte heeft natuurlijk met rijkwijde te maken. En ik heb het nu even alleen bij de Efezebrief gehouden, geloof ik. Dat de rijkwijde van Gods, van zijn liefde, die reikt tot in alle hoeken van het heelal, om het zo te zeggen. Hij heeft het al, de hele schepping op het oog. Nou, dat vind je onder andere in deze verse, maar dat spreekt, als je het mij vraagt, daar spreekt die breedte van. De lengte, en van begin tot einde, dat heeft met die aionen, met die wereldtijdperken te maken. Van voor de aionen tot in de voltooiing en van de aionen en daarna. Maar ook weer alle tijden omvattend. Het alomvattend, alle tijden omvattend. De hoogte, hè, de Christus is gezet aan Gods rechterhand in de hoogste hemelen, staat elders. Maar ook in, Efeze vind je dat. En de diepte, het tot in het, tot in, maar ook uit het dodenrijk. Hij heeft Christus opgewekt. Hij was in de dood, maar God heeft hem opgewekt vanuit de dood. En wij zijn samen met Christus opgewekt. Dus door de dood heen en vanuit de dood. Er valt veel meer over te zeggen, maar ook Job spreekt daarvan. In Job, en dat is wel, dat is een van de oudste boeken van de Bijbel, hè, Job. Maar die spreekt al over de geheimen van de van wijsheid. Maakt hij jou de geheimen van de wijsheid maar bekend? Kun jij vinden wat God onderzoekt? Ik had het net, wij kunnen dat misschien een beetje grijpen, begrijpen, bevatten. Maar kun jij vinden wat God onderzoekt, wordt hier gevraagd aan Job. Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Nee, wij kunnen dat enigszins begrijpen en bevatten, omdat hij het aan ons bekend maakt. Maar doorgronden is dat je de zaak van A tot Z kent. Hè? En dat is het geheel omvatten, doorgronden. Ja, dat kunnen wij dus niet. Het is een retorische vraag die hier aan Job wordt gesteld door een van zijn vrienden. Ik weet niet meer welke, Zofar was het geloof ik. Maar hier gaat het dus al over, en dat is wel leuk als je de Efezebrief bestudeert natuurlijk, over geheimen. Statenvertaling zal hier wel zeggen verborgenheden. Maakt hij jou de geheimen van de wijsheid maar bekend? Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is hoger dan de hemel. Wat kun jij daar doen? En Christus is gezet in de hemel. Boven alle overheid en macht. En wij in hem. Hè? Zij is dieper dan het dodenrijk. Wat kun jij daarvan weten? Haar rijkwijde is langer dan de aarde. En breder dan de zee. En ik denk dat langer, dat dat ook met tijd heeft te maken. Hè? Vanaf de schepping van de aarde totdat er nieuwe hemelen en nieuwe aarde zullen zijn. En breder dan de zee. De zee is in de schrift ook altijd. Je moet natuurlijk altijd die dubbelzinnigheid erin lezen. Dat heeft met de volkeren te maken. Gods volmaaktheid, maar ook Gods liefde is breder dan de zee. Omvat alle volkeren. Al zijn schepselen. Ja, breder dan de zee. Ja, zelfs de machten in de lucht. Die wij niet zien. En zoals Colossense 1 zegt, dat het al tot hem verzoend wordt. Dat is zijn liefde. En Job wordt gevraagd of hij dat kon doorgronden. Nee, hij kon het niet doorgronden, hij kon het hooguit een beetje bevatten. En dat geldt voor ons ook natuurlijk. En daar gaat het over als je het mij vraagt in dit hoofdstuk Efeze 3. Opdat jullie uitermate sterk zullen zijn, samen met alle heiligen te grijpen, te begrijpen, te bevatten, wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is van de Christus, zeg ik er dan even bij, en de liefde van de Christus te kennen die de kennis overstijgt. Ja? Wij zouden de liefde van Christus kennen die de kennis overstijgt. Opdat jullie compleet gemaakt zullen worden voor de gehele compleetmaking van God. Ja, dat woord compleet of completeren gebruiken wij meestal niet zo. Maar als ik je laat zien wat er in de Statenvertaling staat. Opdat jullie vervuld worden tot heel de volheid van God. Dat is het, kijk, dat compleet maken heeft ook met vullen te maken. Maar dan wel vol maken. Dus oftewel vervullen, maar dat is compleet maken. Als mijn glas vol is, dan zeggen we, ja, dat glas is vol. Het is tot volheid gekomen. Het is gevuld of vervuld. Wij zeggen dan niet in het Nederlands, dit glas is compleet. Dat zeggen we niet, maar het is wel hetzelfde idee natuurlijk. Als iets compleet is, dan is het af. Dan is het vol, dan is het vervuld. Dat woord is dat. Maar wij worden dus dat Christus door het geloof in onze harten woont enzovoort. En dat we de liefde van Christus zouden kennen die de kennis overstijgt. Opdat wij vervuld zullen worden tot, en dan staat er, tot in alle of heel de volheid, vervulling, compleetmaking van God. Dus wat ik net zei van die oceaan, die kunnen wij niet vatten, omvatten, maar wij kunnen er wel mee gevuld, vervuld worden zelfs, tot volheid mee door worden gebracht. Opdat wij vervuld gemaakt worden tot in heel de volheid van God. Dus zoveel als er in ons kan, zegt Paulus, nou dat bid ik jullie toe. Dat vaatje helemaal gevuld wordt, zeg maar. In Colossense 1, ja, daar was ik net ook al natuurlijk, daar staat dat hij het hoofd is van het lichaam. Nou, daar hebben we het ook over in Efeze natuurlijk. Hij is het hoofd van het lichaam, de Ecclesia, de uitgeroepen vergadering. Hij is het begin, hij is de eerstgeborene uit de doden, zodat hij in alles de eerste wordt. Want er staat hier ook, de hele volheid, de hele compleetmaking heeft een welbehagen om in hem te wonen. En door hem alles, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is, tot hem te verzoenen, wederzijds te verzoenen. Wanneer hij door hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis. Maar wat Paulus hier zegt, dat hij is het hoofd van het lichaam en God gaat door hem deze hele schepping met zich verzoenen. Maar dat is wel, ja, dat is wat hij hier ook naar voren brengt. Dat is hoofd en lichaam. Wij zijn in hem. En wij zijn compleet gemaakt, tot volheid gemaakt in hem. Daartoe zijn wij dan ook bestemd. God gaat deze hele schepping, dat is Efezijn, deze hele schepping samenbrengen onder één hoofd. In de Christus. En dan zegt hij ook in Efezijn, in wie jullie ook zijn. Dus als God deze schepping gaat samenbrengen, samenvatten, verzoenen, onderwerpen, onderschikken, of hoe je dat ook wilt zeggen. Er zijn verschillende schriftplaatsen die erover spreken. Dan is dat niet slechts in of door hem, door het hoofd, maar daar hoort zijn lichaam bij. Daar maken wij onderdeel van uit. Dat is wat Paulus in deze versen naar voren brengt. Nou, terug naar Efeze 3. Opdat jullie vervuld zullen worden of compleet gemaakt zullen worden. Tot in heel de volheid van God. En dan zegt hij aan hem die naar de macht die in ons inwerkt bij machten is. Meer dan overdadig te doen boven alles wat wij verzoeken of verstaan. Lees gelijk even verder. Aan hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus tot in alle generaties van de aion der aionen. Amen. Dat is een hele mond vol natuurlijk. Wat ik eerst even, ik begin even bij dit vers. Dat is een beetje de omgekeerde volgorde zou je zeggen, maar ik heb altijd de neiging, ik weet niet of jullie dat ook hebben, van als een slotzin van Paulus, van ja, dat is zo'n, die lezen we even door, dat is zo'n formule. En aan hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid, staat dan in de meeste vertalingen, maar in Christus Jezus tot in de eeuwen van de eeuwen. Amen. En dan kunnen we verder. Maar wat staat hier nou? Hier staat dat aan hem de heerlijkheid is in de Ecclesia. Dus zijn heerlijkheid is in de Ecclesia en in Christus Jezus. Dus in Christus en zijn lichaam, anders gezegd. En wanneer? Nou, tot in al de generaties van de aion der aionen. Nou, daar kom ik zo nog even op terug, omdat ik dat nog even wil laten zien. Dan ga ik wel even naar vers 20. Aan hem die naar de macht of de kracht of het vermogen, het dynamis, dynameno in het Grieks, aan hem die naar het vermogen dat in ons inwerkt, of wat hij in ons inwerkt, bij machten is meer dan overdadig te doen boven alles wat wij verzoeken of verstaan, dus wat wij verzoeken of begrijpen. Ik heb dat, ook dat heb ik even in PowerPoint gezet, omdat het Efeze 3 vers 20. Daar zit een opbouwende, daar zit een opbouw in. Hè? Paulus begint met, hij is bij machten te doen. En dan zegt hij, hij is bij machten meer te doen. Hij is bij machten meer dan overdadig te doen. Hij is bij machten meer dan overdadig te doen boven wat wij verzoeken of begrijpen. Nee, hij is bij machten meer dan overdadig te doen boven alles wat wij verzoeken of begrijpen. Dus daar zit echt een... ik heb hem ook nog zo gedaan dat het... Je zou hem beter omhoog kunnen laten lopen. Hè? Maar hij is bij machten niet slechts te doen en ook niet meer te doen. En ook niet meer dan overdadig te doen. En ook niet meer dan overdadig te doen boven wat wij verzoeken of begrijpen. Want wat begrijpen wij nou eigenlijk? Maar hij is bij machten meer dan overdadig te doen boven alles wat wij verzoeken of begrijpen. En wat wij verzoeken of begrijpen, dat is dan weer dat emmertje. En hij is die oceaan. Maar dat is dus Paulus zijn gebed of zijn dankwoord. Hè, aan hem die naar de macht die in ons inwerkt bij macht is meer dan overdadig te doen. Boven alles wat wij verzoeken of begrijpen. Kijk, en als je zo'n God kent... Dan zeg, dat is weer Filippenzen 4 is dat. Ja, dan, als je zo'n God kent en je weet dat deze God voor je zorgt. Ja, dan hoef je dus ook geen zorgen te maken. Want hij zorgt voor je. En hij geeft wat wij nodig hebben. Dat is soms niet helemaal wat wij verzoeken of verstaan. Maar hij is zoveel meer. Hij overziet de tijden, hij overziet ons kleine leventje, hij is God. Hij is de plaatser, de beschikker van alle dingen. Dus ja, dan, dit is natuurlijk ook wat rust geeft. Hij is machtig en hij is God en hij is in staat alles te doen, om het zo te zeggen. Aan hem zij de heerlijkheid... Dat is de lofprijs die Paulus geeft aan God. Aan hem zij de heerlijkheid. Maar die demonstreert hij in de Ecclesia. In de uitgeroepen vergadering. En in Christus Jezus. En dat doet hij. Tot in alle generaties van de aion der aionen. Amen. Zegt Paulus. Ik heb een keer. Volgens mij was dat in een van de eerste studies van Efeze. Heb ik gezegd dat het woord aionen nogal wat voorkomt in die... In die Efezebrief, en zoals we hier bij elkaar zijn, hoef ik jullie niet uit te leggen wat een aion is, denk ik. Dat is een tijdperk, maar dat begrip, ook dat weten jullie, is... Ja, dat wordt in de standaardvertaling, in de statenvertaling, MBG en eigenlijk alle vertalingen, wordt dat nogal divers weergegeven. De ene keer met wereld, de andere keer met eeuwigheid, weer een andere keer met eeuw. En hier zal staan in de Statenvertaling tot alle eeuwigheid, maar er staat tot in alle geslachten tot alle eeuwigheid, maar er staat tot in al de generaties of geslachten van de aion, van de aionen, een enkelvoud en een meervoud. De MBG zal ook wel hebben tot in alle eeuwigheid of van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, dat betekent natuurlijk helemaal niks, want er is een eeuwigheid al. Zonder begin en zonder einde is. Wat is dan van eeuwigheid tot eeuwigheid? Maar dit is dus een enkelvoud en een enkelvoud. Maar er staat een enkelvoud en een meervoud. Tot in de aion van de aionen. Zo staat het er. En ik heb dat aionen schemaatje van... Hoe heet hij? Art. Die van goed bericht geplukt. Netjes om toestemming gevraagd natuurlijk. Maar... Ik zei al, laten we dat nu eens doornemen, dat het woord aionen nogal eens voorkomt in de Efezebrief. En Art heeft er een aantal ingezet. Je hebt de... Kijk, wij leven in de Dit is de tegenwoordige aion, dat staat hier ook, Efeze 1 vers 21. Het woord aion komt 7 keer voor in de Efezebrief. En in 1 vers is dat 2 keer, en dat is natuurlijk het vers tot in de aion van de aion, wat we nu aan het bespreken zijn, Efeze 3 vers 20. Maar de tegenwoordige aion wordt in Efeze 1 vers 21 genoemd. Dat is de tegenwoordige, dat noemt Paulus in Galaten 1 vers 4, de tegenwoordige boze aion. Wat daar weer vertaald is in de Statenvertaling en begint met de tegenwoordige boze wereld. En hier is hetzelfde woord, Efeze 3 vers 20 liet het net zien, met eeuwigheid vertaald. Dus een eeuwigheid en een wereld, ja, je zou toch zeggen dat daar klopt iets niet en er klopt ook iets niet. Want het is gewoon een aion of een eeuw in de zin van een tijdperk. Maar de tegenwoordige aion, dat is de aion waarin wij leven. Er zijn al aionen die geweest zijn, dat zegt Prediker. En in deze schriftplaats wordt dat ook genoemd. Maar er was ooit ook een periode. Het gaat over aionische tijden. Eeuwige tijden dus. Volgens de vertaling, MBG-vertaling. Maar dat aionische tijden, de tijden van de aionen. Maar er was dus een tijd voor de aionen. Voordat God de aionen schiep. Want God heeft de aionen gemaakt. Dat is weer Hebreeën 1. Zat die er ook bij? Nee, die staat er niet bij. Maar... ja, Art moest natuurlijk ook keuzes maken toen hij dit schema maakte. Maar voor de aionen was er een tijd, maar de aionen zullen ook voleindigd worden. De aionen hebben een begin en een einde. En er was een tijd voor de aionen en er zal een tijd zijn na de aionen. Nou, die aionen die geweest zijn, die laten we even links liggen. Die staan ook netjes links, dus dat moet lukken. En wij leven in de tegenwoordige aion. Wat nogmaals, dat noemt Paulus in Galaten 1 vers 4, een boze aion, omdat de God... van deze aion, 2 Korinthe 4 vers 4 is dat, omdat de God van deze aion in deze aion regeert. Nou ja, daar zijn we inmiddels al achter, toch? En zeker nu we op een moment zijn dat deze aion ten einde loopt, hè, de transitie van naar de volgende aion, ja, dan begint de tegenstander zijn staart wel te roeren, om het zo te zeggen. En dat is ook precies wat je kon verwachten. Maar deze aion wordt dus de tegenwoordige aion genoemd. De tegenwoordige boze aion. En in Efeze 2 vers 2 de aion van deze wereld. Dus het is ook een vers wat we hebben gesproken. Daar gaat het de aion van deze wereld, de overste van de macht der lucht. Daar gaat het ook over die ding. Hierna breekt de toekomende aion aan. Die wordt ook genoemd in Efeze 1 vers 21. Was jij dat of? Nee. Soms heb ik zo'n piepje, dan is mijn batterijtje leeg van mijn opnameapparaatje. Dus ik sla daar meteen op aan.
Toch niet
Robert-Jan, hè? Nee, dat zal niet. Maar de komende aion, die wordt in Efeze 1 vers 21 genoemd. Hierna komt dus een aion en die duurt 1000 jaar. Dat is de aion, het tijdperk waarin Satan is gebonden. Dat lees je in de eerste verse van Openbaring 20. Satan wordt gebonden in de put gegooid. En dan is hij 1000 jaar gebonden, staat er. Dus deze toekomende aion, die duurt 1000 jaar. Nou, waarom zeg ik dat nou allemaal? Omdat Paulus zegt dat aan hem, aan God, zij de heerlijkheid. Maar die heerlijkheid die is in, of die demonstreert hij in de Ecclesia en in Christus Jezus tot in al de generaties van de aion der aionen. Dus God demonstreert zijn heerlijkheid in ons, in Christus en in zijn Ecclesia, in de komende aion, maar ook in de aion der aionen. Want hierna, na deze boze aion, volgen nog 2 aionen, de komende aion en die aion der aionen. Want dat is de meest overtreffende, de meest heerlijke aion van al deze tijdperken. En die wordt dus in Efeze 3 vers 21 genoemd de aion van de aionen. Zoals dat kleine kamertje in de tabernakel, zeg maar, of in de tempel heette. Je had het heilige, maar je had nog een heiligere vertrek. Dat heette het heilige der heiligen. Nou, dit is de komende aion en dit is de aion der aionen. De aion van de aionen. Nou, en hier de komende aionen, dat zijn er dus nog 2 die volgen. Die vind je dus in Efeze 2 vers 7. En die hebben we ook besproken. Want God gaat in de komende aionen zijn genade over ons betonen in Christus Jezus. Dat staat in Efeze 2 vers 7. Hij heeft ons, stond het er ook alweer. Hij heeft ons samen met hem opgewekt en samen met hem gezet in de hemel, opdat hij zou betonen in de komende aionen de overtreffende rijkdom van zijn genade over ons. Dat gaat God doen in die komende aionen. En aan hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus tot in de aion der aionen. Nou, deze aion duurt 1000 jaar. Die andere durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar in de psalmen staat een psalm 105 vers 8. Ik ga het niet opzoeken. Maar die psalm gaat over de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En aan Abraham zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. He, dat is wat de belofte die Abraham ontving. En dan wordt er gesproken over tot in 1000 geslachten. In die psalm. Psalm 105, 7 of 8 is het geloof ik. En als dat over die aion der aionen gaat. Ja, dan zou die aion dus 1000 geslachten duren. En dat is volgens mij een heel eind als je het mij vraagt. Want een geslacht in de schrift. Men zegt wel eens 70. Maar ik denk dat het 40 is, 40 jaar. Omdat het volk Israël in de woestijn 40 jaar rond zwierf. En degene die die hele generatie, dat hele geslacht, dat stierf daar in de woestijn. En dat was dus 40 jaar. Dus als je mij vraagt wat is een geslacht in de schrift, dan zeg ik ja, dat is 40 jaar. En als dat 1000 geslacht, als dat letterlijk is, en het gaat over de toekomende aion, wat ik denk dat zo is, ja, dan is het letterlijk 40.000 jaar. Dus God gaat in Christus en in de Ecclesia zijn heerlijkheid tonen tot in de aion van de aionen. Dus ja, weet je, die paar jaar die we nog hebben hier, tegenover die, nou als ik het heel letterlijk neem, 41.000 jaar. Nou, die zitten we nog wel even uit, toch? He, want, ja, vandaar dat de schrift ook zegt. Kijk, en daarna is het natuurlijk niet afgelopen. Hè? Dan wordt de dood er niet gedaan en dan worden alle levend gemaakt. Dus dan begint het eigenlijk pas, hè, om het zo te zeggen. Maar vandaar dat Paulus ook zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd ook niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons. Nee, die in ons staat er ook letterlijk. Die in ons geopenbaard zal worden. En dat is, ja, die, God gaat zijn heerlijkheid door in ons openbaren. En in, dat is Romeinen 8. En het lijden van deze tegenwoordige tijd is het niet waard te vergeleken te worden met die heerlijkheid. Nou, dat gaat natuurlijk onder andere over deze heerlijkheid waarover Efeze 3 spreekt. Die God in Christus en zijn Ecclesia gaat openbaren, demonstreren tot in alle generaties, alle geslachten van de aion van de aion. Dus we hebben nog even te gaan. Nou, ik heb hem, omdat ik alle schriftplaatsen van Efeze even in dia wilde hebben. In Efeze 3 vers 9 wordt nog gesproken over het geheim of de verborgenheid dat vanaf de aionen verhuld is in God. Dus God had een plan, een voornemen van de aionen, dat is deze, hè, naar het voornemen van de aionen dat hij uitvoert in Christus Jezus, Efeze 3 vers 11. Maar God had een plan, dat had hij natuurlijk voor de aionen en hij maakte de aionen. En toen hij dat plan maakte, toen had hij al een geheim, een verborgen plan. Dat hij toen nog niet bekend maakte, maar dat hij door Paulus bekend maakte. En dat, ja, dat geheim, daar hebben wij het over. Elke studie dat we het over de feestbrief hebben, hebben we het daarover. Dat zijn zoon, hè, die de koning Messias zou worden van Israël. En via Israël de natie zou onderschikken. Dat door Israëls verwerping, dat er een, ja, toen maakte God een, riep hij een andere apostel, een apostel van de natie, Paulus. En die maakt bekend dat, ja, die, dat heb ik vaker gezegd, die herdefinieert eigenlijk het begrip Christus. Die zegt, ja, Christus is niet alleen het hoofd, daar hoort zijn lichaam bij. Dat is de Ecclesia, die hoort bij hem, dat is een eenheid. Dus overal waar gesproken wordt en waar beloften worden gedaan en voorzeggingen worden gedaan over Christus, over de Messias, daar is het inclusief zijn lichaam. En dat plan, dat voornemen, dat geheim, dat had hij al voor de eonen en dat voert hij uit in Christus Jezus. Nou, dat is geweldig. Om daar elke keer weer bij stil te zijn, maar ook gewoon, ja, weet je, wij leven in een tijd waar je zoveel ellende en leugen en informatie, desinformatie over je heen krijgt, dat het ook goed is om je hierbij te bepalen van ja, dit is onze toekomst. Hè, nog, we verduren nog even en dan, ja, maar dit is wat we nu al hebben ontvangen. Hè? Dus wij behoren hem toe, hij zorgt voor ons en er gaat niks, er valt niks buiten zijn hand. Zijn hand geeft ons wat we nodig hebben. En ja, dus wees dan ook niet bezorgd, zegt Paulus in Filippenzen 4. De Heer is nabij. Dat zegt hij daar ook. Ja, nabij, we zijn één met hem. Zo nabij is hij. Ja, dat is toch geweldig. Aan hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus tot in alle generaties van de aion van de aion. Hier wordt zelfs de Ecclesia nog eerder genoemd dan Christus Jezus, viel mij op. Nee, niet omdat wij belangrijker zijn dan hem, maar hij weet het wel. Maar wij zouden het ook beseffen, hè? Dus let op, ook in jullie, zegt Paulus. Tot in alle generaties van de aion der aionen, amen. Nou, ik zeg nog niet helemaal amen, want ik ga nog heel even verder. Of jullie moeten zeggen van, ik val van mijn stoel af. Nee, ik ga nog even verder. Als gevangenen in de Heer roep ik jullie dan op te wandelen, waardig van de roeping waarmee jullie geroepen werden. Ja, ik doe het nog één keer, Efeze 3 vers 1. Terwille van dit is het dat ik, Paulus, voor jullie de natie, de gevangenen van Christus Jezus ben. Als gevangenen in de Heer roep ik jullie dan op te wandelen, waardig van de roeping waarmee jullie geroepen werden. Zie, je kunt zo doorlezen. En dat Efeze 3 vers 2 tot het einde van Efeze 3 is een parenthese, een tussenzin, een tussenvoeging, waarin Paulus zijn roeping bekend maakt en bidt om dat wij besef krijgen van wat wij hebben ontvangen en van wie wij zijn. En van het beheer dat hem toevertrouwd was. En ja, dat stileert hij als het ware in een lange tussenzin in Efeze 3 vanaf vers 2. En dan gaat hij hier gewoon, pakt hij de draad erop en zegt als gevangene in de Heer. In 3 vers 1 zei hij gevangene van Christus Jezus. Hier is hij gevangene in de Heer. Je zou zeggen hij was gevangene van de keizer of gevangene in Rome. Nee, gevangenen van Christus Jezus en gevangen in de Heer. Want hij wist van ja, dit moet zo zijn. En ook dit is in Gods hand. En als gevangenen in de Heer roep ik jullie dan op te wandelen. Op een wijze waardig. Gewoon waardig als. Van de roeping, wij zouden met denk ik zeggen aan de roeping waarmee wij geroepen zijn. Of van welke jullie werden geroepen. Maar kijk wat Paulus hier zegt. Hij zegt je kent je roeping. Of je kent, Paulus heeft het beschreven. Of hij zegt van je kent nu je roeping. In ieder geval nu, hè, nu ik het jullie bekend maak. Je kent nu je roeping en je mag nu in overeenstemming met die roeping wandelen. We hebben de hoogste positie ontvangen. Hè, en God, dat vers haalde ik net al aan, Efeze 2 vers 7, dat God om in de toekomende aionen de overtreffende rijkdom van zijn genade te betonen. Dat is onze waarde. God heeft ons bestemd één te zijn met Christus en om in de toekomende aionen zijn genade te betonen, te demonstreren in ons. Dus dat is onze, nou ja, dat is de hoogste positie. Dus dat is ook, ja, als je het dan hebt over waarde, ja, de hoogste positie, dat is, ja, dat heeft dus ook de hoogste waarde. Het is het hoogst, dus de hoogste roeping die God bedacht heeft, die hebben wij ontvangen. Hoger dan Israël, hè? Israël met een positie op aarde straks, onder de volken. Nee, wij met Christus in de hemel. Dus vandaar roep ik jullie dan op, zegt hij, om te wandelen waardig van of aan de roeping waarmee jullie geroepen werden. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld verdragen elkaar in liefde of en elkaar in liefde te verdragen. Want kijk, wij hebben een hoge roeping, maar daar zou je naar de mens gesproken arrogant van kunnen worden natuurlijk. Toch? Van ja, oké, nou, wij zijn lichaam. Daar zou je bij wijze van spreken over kunnen verheffen. Paulus zegt nee, met alle nederigheid. Dus we zouden daar nederig in blijven, want het is genade dat we dat hebben ontvangen. En niks om je in te beroemen. He, zoals ze bijvoorbeeld 1 Korinthe 1 zegt. Wie roemt, roem in de Heer. Want juist het, nou dan vat ik het even samen. Juist het laagste, dat kiest hij uit. He, het dwaze, het onedele, het onmachtige. Om de wijsheid van deze wereld juist te beschamen. Dus God kiest het laagste uit om het de hoogste positie te geven. Dat is, nou ja, dan heb je dus niks om in te roemen natuurlijk. Want als jij het laagste van het laagste bent, dan heb je het juist niet verdient. Dus als het dan gebeurt, dan is het zijn kracht en zijn werk en zouden we roemen in hem. Dus vandaar dat Paulus zegt met alle nederigheid en ook zachtmoedigheid. Nederigheid, hè, laaggezind zijn. Zachtmoedigheid. Even met, dat zegt een begrepen statenvertaler geloof ik, ootmoedigheid. Dat moet je ook uitleggen, dat is oud-Nederlands natuurlijk, maar ootmoedigheid, de moed hebben om een nulletje te zijn, dat is het eigenlijk. Met geduld en elkaar in liefde te verdragen. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld verdragende elkaar in liefde. Kijk, en dat zegt hij in verband met de roeping waarmee wij geroepen werden en dat we waardig zouden wandelen aan die roeping. En die roeping, dat is ons lotsdeel, dan zeg ik het weer anders natuurlijk, dat is ons toebedeeld door het lot. Dus ja, dat is niks om, dat is geen eigen prestatie, dat is niks om je in te beroemen. Nogmaals, weer roem te roemen in de Heer. En elkaar in liefde te verdragen. En Paulus zegt iets soortgelijks ook in Colossense 1. Het is ook een gebed trouwens. Dus Paulus zegt, daarom houden ook wij vanaf de dag dat wij dit horen, het gaat over het geloof van die Colossense, niet op voor jullie te bidden en te verzoeken dat jullie met het besef van zijn wil vervuld zullen worden. Zie je, hier spreekt hij van besef. Besef van zijn wil. Elders in Efeze 1 was het geloof ik, ging het over verlichte ogen en dat jullie besef hebben van zijn roeping en van de hoop van zijn roeping. Want zijn roeping is de onze. Nou, dat wij vervuld zullen worden met het besef van zijn wil in alle wijsheid, geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen. Ook hier weer heb je besef van je roeping, van wie je bent en van besef van zijn wil. Dan pas, je moet eerst je positie kennen om in overeenstemming daarmee te wandelen. Als je niet weet wie je bent, dan kun je ook niet in overeenstemming met de waarde daarvan wandelen. Je moet je eerst de waarde daarvan beseffen. Dus om de Heer waardig te wandelen, tot alle behagen en in elk goed werk vrucht te dragen en te groeien in het besef van de God, staat er letterlijk. Dus wij zouden ook weer groeien in het besef van de God. En met alle macht energie te krijgen. Hier houdt de Statenvertaling even bij. Met alle kracht bekrachtigd zijnde of wordend. In overeenstemming met de sterkte of de kracht van zijn heerlijkheid. Ja, Paulus gebruikt elke keer die verschillende woorden. Hè. Dit is dan wel hetzelfde woord, dynamis. En allebei heeft dat met elkaar te maken natuurlijk, met dynamis. Hier is er dan weer een ander woord, kracht. Hè, met de sterkte, kracht, macht, energie. Het zijn telkens zijn verschillende Griekse woorden soms. Dus de vertalers die hebben soms ook wat moeite om dat met andere woorden te vertalen dan. Maar wij zouden met alle kracht bekrachtigd worden. Hè, in overeenstemming met naar de kracht van zijn heerlijkheid. En dan tot in alle verduren en geduld. En ik noemde net al even het lijden van deze tegenwoordige tijd. Ja, daar kunnen wij in verduren, omdat wij onze positie kennen. Wij kennen onze toekomst en daarom is het zo nodig om te weten wie je bent. En om te kunnen verduren. En verduren is passief, hè? De MBG zegt hier volharden, dat is een wat actiever woord. Maar er staat gewoon verduren, eronder blijven. Dus wij laten het allemaal maar een beetje over ons heen komen. Dat is eigenlijk het idee. Verduren is het over je heen laten komen, want je weet. Wij kennen de afloop. Wij kennen onze positie, wij kennen de afloop. En daarnaast, wij weten dat ook in moeilijke omstandigheden God voor ons zorgt en ons geeft wat we nodig hebben. Dus daar blijven wij, daarom blijven wij daar makkelijk onder. Dus wij zouden, en Paulus bidt dus met alle kracht bekrachtigd worden in overeenstemming met de kracht of de macht van zijn heerlijkheid, tot in alle verduren en geduld met vreugde. Dus wij kunnen nog, dat zegt Paulus ook in Filippenzen 4, verheugt u. Verheug je altijd. Dat zegt hij in hetzelfde gedeelte in Filippenzen 4, waar hij spreekt van: wees in geen ding bezorgd. He, verheug je ten alle tijden, verheug je altijd. En dat zijn woorden natuurlijk, tot in alle verduren en geduld. Het zijn nou niet dingen waarbij wij direct denken aan vreugde. Maar Paulus noemt het wel. Overeenstemming met de kracht van zijn heerlijkheid, tot in alle verduren en geduld met vreugde. Dankende de Vader. Want Hij is onze Vader. En Hij heeft alles in zijn hand. En hier ga ik stoppen bij een Colossense 1. Maar ook hier wordt weer gesproken over dat lotsdeel. Hè? Die ons bekwaam maakt voor het deel van het lotsdeel van de Heilige en het Licht. Hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt, bestemd. Wij zijn samen lotbezitters met Christus. Ik roep jullie dan op te wandelen waardig aan de roeping waarmee jullie geroepen werden, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, verdragende elkaar in liefde, in zijn liefde. Ik bedoel, God heeft die ander lief, God heeft ons lief, maar hij heeft ook die ander lief. God heeft ons uitgekozen, maar God heeft ook die ander uitgekozen. En wij samen met alle heiligen zouden we weten wat onze bestemming, ons lotsdeel is en onze positie. Dus vandaar dat we elkaar in liefde zouden, elkaar in liefde verdragen. God heeft ons genade bewezen, heeft de ander ook genade bewezen. Kunnen we elkaar ook genade bewijzen? Dat zegt Paulus ook. Daar komen we nog op in Efeze. En dan zegt hij, en je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Ja, dit is het laatste vers wat ik bespreek. Kijk, die eenheid, die bewaren wij. En dat betekent dat die eenheid er is. Maar ja, we zijn nu in Efeze 4, dat weten we nu ongeveer wel, toch? We zijn samen lotbezitters met Christus, hè, en samen, we zijn één lichaam. Dus die eenheid is niet alleen van jou en mij met Christus, maar ook wij met elkaar. We zijn één lichaam. Dus die eenheid is er, die hoeft niet tot stand gebracht te worden. En overal waar men zegt van we moeten werken aan die eenheid, daar kent men dus die eenheid niet. En waar men dat zelf tot stand wil brengen, daar ontkent men dus die eenheid. Nou, ik ken heel wat kerkelijke initiatieven in de loop van de jaren waar men dat soort doelen gesteld heeft. Om maar samen op weg te gaan. Maar dat betekent dat men het idee heeft dat men nog niet samen op weg is. Toch? Daar ontken je die eenheid mee. Maar Paulus heeft het over dat we ons zouden beijveren de eenheid te bewaren. De eenheid van de geest. En die eenheid die is er, die zouden we in de praktijk ook bewaken of bewaren. Niet maken of tot stand brengen, want het is er al. En het gaat over een geestelijke eenheid. Hè? Te beijveren, de eenheid van de geest te bewaren. Kijk, de vleeselijke verschillen, die zijn er. Die zijn er ook. Maar Paulus zegt, we zouden beijveren de geestelijke eenheid te bewaren. De eenheid van de geest te bewaren. Want die eenheid die is er. En die blijft er. Tot in alle geslachten van de aion der aionen. En daarna ook nog. Maar die zal altijd blijven. Dus de geestelijke eenheid die is er en die zal altijd blijven. Onze vleeselijke verschillen, die zijn er wellicht. Maar die zullen verdwijnen. Dus ja, dat maakt het ook wat makkelijker om over die vleeselijke verschillen heen te zien. Omdat dat gaat toch voorbij. Dus waarom zouden we ons daar al te druk over maken? Dat die ander ons soms niet aanstaat of ons niet zo goed ligt. Dat zijn verschillen die verdwijnen toch. Dat is er nu wellicht wel, maar dat verdwijnt. Maar die geestelijke eenheid die is er en die blijft. Dus dat heeft natuurlijk een veel hogere waarde. En vandaar dat Paulus ook zegt dat we zouden beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dat is ook wel mooi, dit woord band, de samenbinding. Dat is een band. We zijn samen gebonden, hè, zoals we samen lot bezitten, samen lichaam enzovoort zijn. Met Christus, maar ook met elkaar. En die geestelijke eenheid die er is, die zouden we in de praktijk ook bewaren. Door de samenbinding van de vrede. Nou, daar heeft Paulus het natuurlijk ook over gehad, over die vrede in... Laat ik daar dan nog even mee afsluiten door die verzen te lezen om ze even in herinnering te brengen. Hij is onze vrede die de beide een maakt. Efeze 2, dat laatste gedeelte. Hij is onze vrede die de beide een maakt, hè, Jood en Heiden. En de middenmuur van de steen om heen afbreekt, hè, die tussenmuur in de tempel. En die staat model voor de vijandschap in zijn vlees. Hij doet dus, wat hij wegdoet is de vijandschap. Hij maakt de twee één. En hij doet de wet van voorschriften die uit officiële besluiten bestaat er niet. Opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, de twee tot in één nieuwe mens zou scheppen. Dus wat is vrede maken? Dat is één maken. En hij maakt de Jood geen heiden en de heiden geen Jood. Nee, maar hij creëert een één nieuwe mens in Christus. Want hij is onze vrede. Dus dat vrede heeft ook alles met verzoenen te maken, met eenmaken. Dat staat hier ook. Opdat hij die beiden in één lichaam wederzijds zou verzoenen met God door het kruis. Waarin hij de vijandschap doodt. Nou, het gaat nog verder, maar ik ga hier niet verder. Ik wilde hier maar eens een punt gaan zetten, want ik ben al door mijn tijd heen, zie ik. Laat ik dan nog één keer afsluiten met die woorden van Paulus in... Efeze 3 vers 20. Aan hem die naar de macht die in ons inwerkt bij macht is meer dan overdadig te doen. Boven alles wat wij verzoeken of verstaan. Aan hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus tot in alle generaties van de aion der aionen. Amen. Dus daar danken we hem voor.